Voor hedenmorgen is uit het tweede boek van de Koningen, daarvan het vierde hoofdstuk, de verzen 8 tot 37. 2 Koningen 4, de verzen 8 tot 37, wij lezen het woord Gods nu aldus. Het geschiedde ook op een dag als Elisa naar Sunem doortrok, dat al daar een voorname vrouw was, dewelke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het, zo dikwijls hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. En zij zeide tot haar man, zie, nu ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken en laat ons daar voor hem zetten een bed, een tafel, een stoel en kandelaar. Zo zal het geschieden, wanneer hij tot ons komt, dat hij daarin wijken. En het geschiedde op een dag dat hij daar kwam, en hij week in die opperkamer en legde zich daar neder. Toen zeide hij tot zijn jonge Gehazi, roep deze Sunamitische. En als hij ze geroepen had, stond zij voor zijn aangezicht. Want hij had hem gezegd, zeg nu tot haar, zie, gij zijt zorgvuldig voor ons geweest, met al deze zorgvuldigheid. Wat is er voor u te doen? Is er iets om voor u te spreken tot een koning of tot een krijgsoverste? En zij had gezegd, ik woon in het midden mijns volks. Toen had hij gezegd, wat is er dan voor haar te doen? En Gehazi had gezegd, zij heeft toch geen zoon, en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En als hij ze geroepen had, stond zij in de deur. En hij zeide, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. En hij zeide, nee, mijn heer, gij man Gods, lieg tegen uw dienstmaagd niet. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op dien gezette tijd, omtrent de tijd des levens dien Elisa tot haar gesproken had. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Toen stierf hij. En ze ging op en legde hem op het bed van een man Gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En ze riep om haar man en zeide, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot een man Gods lopen en wederkomen. En hij zeide, waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. Zij zeiden, het zal vrede zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zeide tot haar jongen, drijf en ga voort. Houd me niet op voort te rijden, tenzij dan dat ik het u zeg. Alzo toog zij heen en kwam tot een man Gods tot een berg Karmel. En het geschiedde, als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zeide, zie, daar is de Sunamitisch. Nu loopt toch haar tegemoet en zegt tot haar, is het wel met u, is het wel met uw man, is het wel met uw kind? En zij zeiden, het is wel. Dus en nu tot een man Gods op den berg kwam, vatte zij zijn voeten, maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man God zeide, laat ze worden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen, hij heeft het mij niet verkondigd. En ze zeiden, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeg ik niet, bedrieg mij niet? En ze zeiden tot Gehazi, gort uw lenden en neem mijn staf in uw hand en ga heen. Zo iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het aangezicht van een jongen. Doch de moeder van de jongen zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van een jongen. Er was geen stem, nog opmerking. Toen keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, ziet, zo was de jongen dood, zijn gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beide toe. En bad tot een Heere. En ik klom op en legde zich neder op het kind, en leggende zijn mond op deszelfs mond, en zijn ogen op zijn ogen, en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit, en het vlees des kinds werd warm. En ik kwam heen weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts. En klom weder op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide, roep deze Sunamitische. En hij riep ze, en ze kwam tot hem, en hij zeide, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten, en boog zich ter aarde, en zij nam haar zoon op, en ging uit. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen, en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, wilt gij ons samen zijn van vanmorgen heiligen? Wilt gij ons samen zijn maken tot een eredienst aan u gewijd en met ons inleiden in de geheimenissen die gij voor ons hebt bereid? Wil zelf tot ons spreken, opdat uw woord mogen klinken en wij vertroost mogen worden, vertroost en gesterkt en ook bevrijd, zodat de macht van de bevrijding ook over Heer onze God, wij bidden u voor alle die ziek zijn. Wilt gij, zo het nu mag, hen genezen. Wij bidden u voor alle die aangevochten zijn, die strijd te voeren hebben. Voor alle die wanhopig zijn. O Heer, we kunnen het alles niet zelfs voorstellen in deze ogenblikken. Het lijden wilt geen alle helpen en wees ook met degenen die verblijd zijn. Geef dat ze dankbaar mogen zijn en weten dat alle geluk afstraling is van uw goddelijkheid. Heer ons God, kom tot ons, zegen ons en blijf bij ons. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu met elkaar zingen. Gezang 63 in zijn geheel. Gezang 63 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor onderhoud, kerk en wijkgebouwen. Voor kerk en wijkgebouwen. Wij zingen dus gezang 63. De tekst voor hedenmorgen is het 33ste vers van 2 Koningen 4. 2 Koningen 4, vers 33. We lezen het woord Gods nu al dus. Zo ging Elisa in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot den Heere. Gemeente des Heren, zijn vorige week daarmee begonnen met te onderzoeken van de kracht der opstanding, moet zich openbaart in de verhalen van het Oude Testament. En in het bijzonder zijn we bezig met die verhalen die ons spreken van een onmiddellijke opwekking van doden. De vorige maal gesproken over opwekking van de profeet Elia, die het kind van de weduwe opwekt. En nu, vanmorgen, ligt ter behandeling voor ons die geschiedenis van de Tsunamitische. Verhaal hebben we met elkaar gelezen. Het is de bedoeling dat we het woord Gods op de voet volgen, om het over te brengen, te verklaren. Ons hier gesproken van de profeet Elisa. Is u bekend, hij is de opvolger van de grote profeet Elia. We weten dat ze met elkander zijn geweest voor Elia ten hemel werd opgenomen. En dat hij toen een wens heeft mogen doen, een verzoek. God zelf, en heeft gevraagd dat twee delen van de geest van Elia op hem mochten zijn. Twee delen. Het betekent dat naar het oude recht in Israël de oudste zoon een groter aandeel in de erfenis kreeg dan de andere kinderen. Twee delen. De anderen kregen één deel en de oudste twee delen. Het is dus niet de volheid van de kracht die Elia heeft mogen ontvangen. Het is een deel, merkwaardig, waar wij moderne vaak niet aan willen. Dat er in het Rijk Gods en in de uitdeling der genade nog maat is en verschillen. We willen alles zo gelijk maken. En zeker willen we dat onder de hoogste gelijk maken. En ook daar, zelfs onder de profeten, is nog dat onderscheid groter en kleiner. Het schijnt samen te hangen met die God die het eenvormige en het gelijkmakende helemaal niet wil, maar die juist in zijn schepping die volheid heeft gegeven met de verschillen. En het antwoord op de vraag van: is dat dan niet onbillijk, de een meer ontvangt dan de ander? Dat is een uiterst ongeestelijke en wereldse vraag. Want weet u, wie de genadegave ontvangt, die is daarin niet egoïstisch. Die vraagt alleen naar de straling en openbaring van God zelf. En wat doet het er dan eigenlijk toe? of ik God in u machtiger zie stralen dan in mij, of omgekeerd. Gaat het erom wat wij toevallig bij ons hebben, of gaat het om de openbaring van de grootheid en de heerlijkheid van God zelf? Wat zijn de mensen op het gebied van de geest ook nog uitermate kinderachtig? Ik zie het vaak dat mensen met diepe en grote dingen bezig zijn, dikwijls als een middel om zelf er groter en belangrijker van te worden, in plaats dat men zich verheugt over de volheid van Gods heerlijkheid die uit iemand straalt, is men vaak jaloers en gaat men zeggen: waarom ik niet? Wie nog zo redeneert, wie nog zo voelt omtrent de dingen van Gods heerlijkheid, die staat er nog zo ver buiten. Ik zeg niet dat het hopeloos is, maar wie gelijkheid in al deze dingen wil, die komt niet aan de ware vraag toe. Het gaat er niet om, om onze gelijkheid. Het gaat om de openbaring van de eer. Wat is het openbaar worden van het wezen van Gods heerlijkheid? En daarom, geen enkele wrok, geen enkel gevoel van achterstellen had Elisa, omdat hij slechts twee delen van de geest van Elia had ontvangen. Maar is het, wat het ook is, groot of klein, van God ontvangen, van goddelijke heerlijkheid, maakt een mens al zo anders, dat hij denkt gelijk een nederige, verachtelijke vragen niet eens meer stelt. Want het zijn dikwijls geen domme vragen die de verkeerde vragen zijn, maar het zijn dikwijls verachtelijke vragen die mensen stellen uit de kleinheid. Misschien is kleinmoedigheid wel de grootste van alle zonden. Daarom staat er in de Openbaring van Johannes dat buiten zullen zijn de lafaard, de kleinmoedige, daar begint het mee. Bij de opsomming van wie buiten het koninkrijk zijn. Er wordt ons hier gesproken van de profeet Elisa. Hij reist door het land. Er is een vrouw, een voorname vrouw in Israël, die die man Gods daar steeds langs ziet trekken. Ze heeft plotseling is het er duidelijk geworden wat dat is, een man Gods onder de mensen te hebben. Een man die in een nauwer contact staat, in een nauwer verband met de goddelijke wereld, met God zelf, dan anderen. Wat dat waard is, zien de meeste mensen niet. Ze hebben een heleboel andere dingen bezig. Misschien dat het daarom in onze tijd zo gaat verdwijnen. Dat men nog wel wat kan napraten. Maar dat het onmiddellijk verband er zo weinig is. Deze voorname vrouw ziet het. Wat het is, een man Gods onder ons. Onder ons volk. En kan het niet anders dan dat de ziel begeerig is naar de nabijheid Gods. De ziel komt van God. En waar het goddelijke de ziel tegemoet treedt, dan krijgt de ziel heimwee en verlangen naar de oorsprong. En daarom kan ze niet anders dat ze bij zich gaat indenken, zou de man Gods, die er zo dikwijls voorbij trekt, niet in ons midden kunnen zijn? Zou hij niet bij ons geherbergd kunnen worden? En het is toch ook een weldaad tegenover de man God zelf, maar ze voelt het als een veel grotere weldaad, dat hij onder hun dak zal zijn. En ze overlegt dat met haar man, en dan wordt die kleine kamer in het hoogste gedeelte van het huis wordt gereed gemaakt. En het is zo ontroerend als we lezen wat er in die kamer staat. Datgene wat blijkbaar nodig is voor de man Gods. Daar is in eerste plaats het bed om te rusten. Tafel om aan te zitten. De stoel om op te zitten. En er is daar die kandelaar waarbij de man Gods kan zitten, hij kan zich terugtrekken, want hij is niet in het gezin, hij is niet in het geheel opgenomen, hij moet zich kunnen afzonderen, want man God zijn heeft altijd iets te maken met afzondering. En er wordt er niet bijgetrokken, het wordt niet allemaal gelijk gemaakt. Er is de eerbied, het aparte vertrek waarin de man Gods zich kan terugtrekken, waar hij tot zichzelf kan komen en daarmee tot de Heere. En de man Gods neemt dit aan. Zijn knecht Gehazi is bij hem. En ze zijn in dit huis. En de man Gods die wil de vrouw een beloning geven voor deze weldaad aan Gods profeet gedaan. Het is in te denken. En hij spreekt erover met zijn knecht. Hij heeft misschien toch moeite gehad om zich in te leven wat nu juist de dingen zijn die deze vrouw het liefst als geschenk zou willen ontvangen. En daarom gaat hij te raden, niet bij zichzelf, omdat hij misschien zichzelf erin tekort vindt schieten om dat te zien, maar bij Gehazi, die misschien in zijn gedachten leeft en in zijn interesse nog dichter staat bij die wereld van die vrouw, want die profeet die is altijd met zulke dingen bezig, die moet in zulke diepte staren, in zulke afgrondelijke diepte en afgronden, en moet zulke hoogte zien dat het oog wel eens blind kan zijn vanwege het hemelse licht om de gewone aardse dingen te zien. En daarom moet hij bij een eenvoudig man, bij zijn knecht Gehazi, raad vragen, soms om gewone dingen des levens. Zo ziet u die wonderlijke verdeling, dat een profeet Gods die kan zien tot in de diepte van Gods heerlijkheid, dat die man een eenvoudige knecht nodig heeft om uiterst belangrijke dingen te zien. Want is het in het koninkrijk Gods toch wonderlijk, hoe kan de een de ander helpen? Hoe kan soms de eenvoudigste voor de diepst ingeleide noodzakelijk zijn? Gemeente des Heren, dat blijkt ook hier met die Gehazi, en hij heeft het wel eens in de profeet, heeft zo gedacht over dingen die hem helemaal niet meer interesseren, maar die hij toch wel erkent dat andere plannen die mogen hebben. Hij is helemaal niet zo'n idealistische opdrijver die vindt dat iedereen alleen maar met de meest verheven dingen moet bezig zijn. Nee, hij wil wel een voorspraak zijn bij de koning of bij de legeroverste, de belangrijkste mensen. En er wordt bij die vrouw gevraagd wat ze wil hebben en dan zegt ze dat majestueuze en grote antwoord, eigenlijk ook om de profeet die in zijn onwennigheid het niet heeft gezien, in zijn onwennigheid in de gewone dingen des levens, verheven en voornaam, antwoordt ze: ik woon in het midden mijns volks. Zou ik meer wensen dan onder het volk Gods te zijn, het uitverkoren volk? Is dat niet genoeg? Ik heb geen voorspraak nodig. Ik ben voorrecht genoeg, want ik hoor tot de kinderen Gods. Maar de profeet wil haar toch iets doen, wil haar toch iets schenken. En dan, die Gehazi, die weet het wel, die eenvoudige man, die ziet wat er ontbreekt in dat gezin. Merkwaardigheid scherper in dit opzicht gezien dan de ziener zelf. Zo kan de eenvoud soms dieper zien wat ontbreekt hier. Vrouw, geen kind, oude man, het is alles goed in het huis en toch er ontbreekt iets. Het kind, de toekomst, het nieuwe leven, alles is goed, maar het is toekomst, iets moois, de toekomst van de geslachten. Helaas, in onze tijd maakt men zich los steeds meer van de voorgeslachten. Men weet niet de weldaden die gegeven worden in de lijn der geslachten. Men weet niet hoe belangrijk het is om de voorouders te eren. En dat moet altijd gebeuren. Wil een mens niet losraken van alle dingen. Maar dat heeft ook te maken met de toekomst. Kind is er niet. Gehazi heeft het precies gezien. En dan wordt de Sunamitische geroepen door Gehazi. Ze mag bij de profeet komen, ze staat in de deuropening. En dan zegt de profeet dat ze een zoon zal krijgen op een tijd door God gezegd, en er wordt erbij gezegd in de bloeitijd van het jaar, in de lente, die geheimzinnige tijd, zegt de profeet, dat staat er eigenlijk in de grondtaal, die geheimzinnige tijd van de lente, waarin het leven zich openbaart. Het leven van de lente heeft blijkbaar toch iets te maken met goddelijke levenskracht en opstandingskracht. We spreken zo gemakkelijk houterig van natuurlijke theologie en verwerpen dat, maar ach gemeente, de schepping en het leven in de schepping, dat is zo'n wonder. En ook het voorjaar, kracht in de wereld hebben iets te maken met goddelijke, doodoverwinnende genadekrachten. Hoe zou het ook anders kunnen zijn? Het staat hier eigenlijk. In die tijd zal ze een zoon krijgen. En de vrouw verwerpt het en zegt: spot ge met mij. Ik wens niet man Gods, dat ge mij bedriegt. Waarom zegt ze dat, gemeente? Weet u dat niet? Dat hier misschien het meest droevige van het menselijk leven opengelegd wordt. Weet u dat er verlangens zijn van mensen? die mensen een leven lang hebben gekoesterd. En ze hebben gehoopt, heel lang gehoopt. En het is steeds niet gekomen. Toen hebben ze het ergst gedaan wat ze konden doen. Ze hebben die wijsheid uitgesproken. Je moet ermee leren leven. Je moet het afschrijven. Je moet niet meer hopen. Dat had deze vrouw gedaan. Wat een verdriet moet daarachter liggen. Wil iemand daartoe komen? En is het zo verschrikkelijk als hij voorspiegeling wordt gedaan. Nog even hoop gewekt. Nee, dat wil ze niet. Ze heeft zich nu gewapend. Ze kan er tegen. Sterk, ze klaagt niet, ze vraagt niet. Ze heeft ook aan de man Gods niets gevraagd. Dan moet hij niet aankomen hiermee. Hij moet er niet voor ontrusten. Wat is een zaak die ze als afgedaan heeft beschouwd. Maar de profeet heeft gesproken. Profetenwoord, er staat helemaal niet bij dat ze dankbaar is. Het is gewend om ermee te leven. En ze heeft gezegd, ik heb het toch goed. Er zijn toch zoveel goede dingen. En waarom moet ik nou ook dat ene? Toch, de profeet heeft het uitgesproken. En het gebeurt, ze krijgt een kind op de gezette tijd. En er wordt ons ook helemaal niet gesproken van hoe het was, of ze blij was. Dat wordt verondersteld dat ze dat is. Het kind groeit op, het is nog een trekkelijk jong kind en gaat naar zijn vader, naar de maaiers buiten. En dan klaagt het kind over een verschrikkelijke pijn in het hoofd, mijn hoofd, mijn hoofd. De vader, een oud man, onwennig met jonge kinderen, zendt het kind naar zijn moeder. Die moeder, die moet het opvangen, hulpeloos staat ieder daarbij. En dan neemt ze het kind op haar schoot. En ze zit met het kind, stelt u zich dat nou voor, die vrouw, met het kind, met dat dodelijk zieke kind. En ze zit maar stil in die dag, die gaat verder. Het is natuurlijk in de ochtend geweest, dat ze daar zijn geweest. En dan zegt de zon stijgt maar, en dan in de middag is het kind gestorven. Dood. En wat er dan in die vrouw is omgegaan, die verbittering, die smart, waarom dit? Veel en veel wreder is God door mij eerst dit te geven en het dan af te nemen. Wreder, verschrikkelijke wreder is niet denkbaar. Dan ziet u weer dat typische van het Oude Testament. Wat het kenmerk is van het kindschap Gods. Er is geen berusting als God zich in het bijzonder geopenbaard heeft. Ze had zich geschikt. Ze had God niet willen lastiggevallen dat ze geen kind kreeg. Maar nu de wonderen zijn gebeurd, nu de macht en de heerlijkheid Gods is getoond, nu zal ze met God twisten. En ze zal zijn dienaar opzoeken, en zal zijn dienaar weten te vinden. Terwijl iedereen verwacht dat ze zal rouwen. Beatrix anders heeft in stilte iets gedaan, dat wordt ons beschreven. Ze neemt het kind als het dood is. Ze gaat die profetenkamer binnen en legt het op het bed van de profeet. Een aanklacht tegen de profeet, ja. Maar dat is indirect. Aanklacht. Vraag aan God. Hier kom ik met mijn lot. God, voor u, dit hebt gij mij aangedaan. En dan is ze daar nog niet mee tevreden. Dan zendt ze naar de man om een ezelin en een jongen die die ezelin kan opdrijven. Ze wil zo snel mogelijk rijden. En de profeet, want ze wil hem zelf ter verantwoording roepen. Reist ze mij door. De grote snelte man is erover verbaasd. Die zegt, waarom moet je nu nog naar de man Gods? Er is helemaal geen aanleiding voor die man. Die heeft zich geschikt in alles. Geen aanleiding, er is geen Sabbat en er is geen nieuwe maan. Wat moet je nu met een man, God? De man kent alleen in de liturgie, in de vaste trant van de dingen, het verband met de man, God. Zoals er heel veel mensen zijn die alleen daarmee in aanraking komen, in het vaste ritme van hun leven, in hun vaste opvattingen op de gezette tijden. Maar er zijn ogenblikken dat het hart vraagt en dat dit alles doorbroken wordt. En dat het gaat om een uiterst persoonlijk spreken van God en de ziel. En dan kan men niet blijven bij het geëikte schema. Dan kan men niet blijven bij de beste overleveringen. Dan gaat het er uiteindelijk om. Die persoonlijke omgang. Ze gaat op die ezel en het gaat steeds maar verder. En dan komen ze bij de berg Karmel. Daar is de man Gods, denkt u zich even, in Karmel. Waarop die geweldige dingen met Elia zijn gebeurd. Met Elia en de Baalpriesters. Waar de Heere God zich de machtige heeft getoond tegenover Baal. Daar is de profeet Elisa op die berg. En hij ziet de Sunamitische komen, heel vreemd, dat hij niet weet waarom. Blijkbaar ziet een profeet niet alles. Hier zien we weer duidelijk hoe profetie genadegave is. Hoe een profeet blind kan zijn voor heel veel dingen. Sunamitische gaar tegemoet, zegt hij tegen Gehazi, wat zal het zijn, vraag hij, of het vrede is. Is het vrede? En dan antwoordt die vrouw aan die Gehazi, het is vrede. Met andere woorden, ik heb met een tussenpersoon niets te maken. Ik spreek niet tot een dienaar, als het om deze laatste dingen gaat. Het is vrede, ja, het is vrede. En dan ziet de profeet wel dat er iets zachtelijk gebeurd is. Maar hij zegt, de Heere heeft me niet geopenbaard. Wat er met haar is, ze is bitterlijk bedroefd. Gehazi wil er terugstoten als ze de profeet vastgrijpt aan zijn voeten. Maar ze zegt, de profeet zegt, haar ziel, eigenlijk staat er, haar ziel is verbitterd, is van droefenis verbitterd. Dat is het ergste wat er is, van droefheid verbitterd zijn. Zielen kunnen verbitterd worden van droefheid en het zijn dikwijls de beste en liefste mensen die van droefheid verbitterd kunnen worden. Wat kun je toch in mensen kun je vergissen. Het is dikwijls zoiets heel anders als wat je uiterlijk van ze ziet. Deze vrouw is van droefheid verbitterd en schrijft de profeet vast. En hij zegt, de Heer heeft het me niet geopenbaard. Waarom? Onbegrijpelijk. Maar Blijkbaar is het zo dat ze het zelf tot de profeet moet zeggen. En dan spreekt het uit. Heb ik mijn Heer om een kind gevraagd? Heb ik enig verlangen getoond? Ik heb een geschenk van de hemel gekregen, waar ik zelf niet om gevraagd heb. Ik heb het zelfs afgewezen, oorspronkelijk. Gezegd dat dat niet nodig was. En nu blijkt het dat in het diepst van mijn ziel ik het toch verstaan heb. Alleen is het nu veel en veel erger. Het gemis dat ik had was er. Maar dit gemis is duizendvoudiger, is onuitsprekelijk veel meer dan dat eerdere gemis. Ik heb dit kind gehad. En nu. Het is het allerergste wat er kan gebeuren. En dan wil de profeet antwoorden. Hij doorziet het niet. Je merkt dat God openbaart het hem nog niet. En hier zie je dat het helemaal die profetie. Deze dingen vind ik zo troostvol ook in de Bijbel. Tussenin wil ik dat zeggen. Omdat je ziet dat het helemaal niet een verzinsel van de profeet is. Dat de profeet deze dingen niet voorbrengt. Hij is gewoon hulpeloos. Als God het hem niet openbaart, dan ziet hij niets. Hij is volstrekt afhankelijk. En al dat geleuter van mensen die zeggen dat die profeten dat toch zelf bedenken, die worden hier gewoon tegengesproken. Hij ziet het niet. God heeft het hem nog niet gezegd en hij handelt vanuit zijn routine. Dat kan dat geestelijke mensen in de grootste nood wel eens vanuit hun routine handelen. Dat moet ook wel. Dat is een van de zwaarste dingen van het ambt. Dat iemand niet altijd voorgelicht wordt. En soms toch iets moet doen, dat kan tot het verschrikkelijkste overslaan. Dat men allerlei dooddoeners hoort van geestelijke woorden. Dat vinden de mensen dan ook nog wel mooi. En het zal op zijn tijd ook nog wel nuttig zijn. Hier is natuurlijk veel verder. Zoiets doet een profeet niet. Wat hij wel doet. Dat is iets wat hem toevertrouwd is van Gods wegen. De profetenstaf. Waarmee hij gaat. De staf. Dat is altijd de macht, de staf des broods wordt van gesproken. De staf van Mozes. De staf heeft in de Bijbel een heel belangrijke betekenis. De staf van de profeet. Dat is het teken van de macht die hij van God gekregen heeft. En hij zegt tot Gehazi die snel loopt, die geen oud man is. Ga met die staf, met die goddelijke opdracht van mij. En legt die op het kind. Mijn goddelijke opdracht. Die mij de kracht heeft gegeven. Om de profetie te doen. Dat dit kind geboren zou worden. Die opdracht. Die zal kracht genoeg moeten zijn. Om ook wat aangekondigd is. Wat profetisch uitgesproken is. Om dat te bevestigen. Het is duidelijk. Het is juist. Je zou haast zeggen. Het is theologisch ook juist, om het een beetje modern te zeggen. Maar Gehazi gaat en hij krijgt een heel nauwgezette opdracht. Niemand groeten. En als iemand groet, niet teruggroeten. Zo intens bezig zijn met dat ene doel. Want dat is dikwijls zo gevaarlijk dat mensen in hun zogenaamde vriendelijkheid de hoogste geestelijke opdrachten laten schieten en zich daar te weinig mee bemoeien. En het is niet omdat ze zo vriendelijk zijn, maar omdat ze van die geestelijke opdracht willen afkomen. Want oh, wat is er een camouflage op geestelijk gebied. Hij moet doorgaan en de knecht doet het precies. Maar de Tsunamitische laat gaat niet bij hem mee. Blijft bij de profeet, naar de fijne intuïtie voelt ze het, dat het zo niet gaat. dat hier hogere dingen bij te pas moeten komen. En dat het niet vanuit een routine en vanuit een opdracht die er altijd is, kan geschieden. Het gaat hier om een heel bijzondere openbaring die nodig is, of er is niets. En het blijkt ook dat ze gelijk heeft. Gehazi gaat vooruit en legt de staf op het dode kind en het is hopeloos. Kijk, daar zit natuurlijk wel iets achter, daar heb ik tijden geleden u wel eens iets over gezegd, daarom nu niet te lang. Hier ligt een diepe kennis van de overgang van dit leven naar het andere leven. Ik moet daar niet te uitgebreid over spreken, want dat wekt soms nieuwsgierigheid en het gaat in de Bijbel nooit om nieuwsgierigheid en in de verkondiging wel om oprechte belangstelling. Maar het is namelijk zo dat de levensgeest, om het nu maar zo te zeggen, soms in een overgangstoestand nog bij het lichaam blijven. Men schat dat soms op 24 uur. Daarom wordt er ook gezegd bij de opwekking van Lazarus, het is de vierde dag. Hij is echt dood. Niemand kan hem weer terughalen. En er zijn bij de volkeren priesterlijke ingewijden die het leven nog kunnen terughalen in die eerste 24 uur. En waarschijnlijk is hiermee gerekend dat vanuit die staf van de profeet, dat leven als het nog in de nabijheid is, teruggehaald kan worden. Dit zijn geheimzinnige dingen. Daarom moet Jezus ook op de derde dag opstaan. Niet eerst, dan was het geen wonder geweest. Als Jezus op de Goede Vrijdag was opgestaan, dan zou het geen wonder zijn geweest in de diepste zin van het overwinnen van de dood. Want dat komt bij alle volkeren voor, dat de doden opgewekt worden in die eerste 24 uur. En daar heeft Elisa wellicht aan gedacht met die stap. Dan kan het nog, dat is voor ons moderne mensen nog wel iets heel bijzonders. Maar in de geestenwereld is dat helemaal niet zo bijzonder. Maar het kind is echt dood en Gehazi komt terug. Dit gaat niet meer. Het is weg, de dood is ingetreden. En dan gaat de profeet gaat mee. En wat gaat er dan gebeuren? Ze komen in het huis. En de profeet gaat naar de kamer waar het kind ligt. De moeder en Gehazi gaan mee. Maar dan staat er zo heel typerend. Hij sloot de deur voor hun beiden toe. Als deze laatste en hoogste dingen gaan gebeuren, kan er niemand meer bij zijn. Ook zelfs niet de moeder, die er zo bij betrokken is. En ook niet de knecht. Er werden beiden buiten gesloten. Je moet zich voorstellen in die kamer, en dat dode kind ligt op het bed, tafel, stoel, kandelaar en die profeet, dan staat er, die de deur had toegesloten en hij bad tot den Heere. Maar niet gezegd wat de profeet heeft uitgestort voor het aangezicht des Heeren. Die woorden heeft gebruikt. Hij heeft het alles gezegd, Heere. Ik was uw dienaar. Ik mocht dit aankondigen. Het wonder is gebeurd. Ze heeft niets gevraagd. Waarom dit, Heere? Dit kan toch niet? Heere, dit is te erg. Dit kan niet, Heere. Ja, zo kan zo'n Joodse profeet spreken met zijn God. Niet aanvaardend, niet buigend, zoals heidense vroomheid zo al te gauw doet. En het is indrukwekkend, dat buigen. juichen, dat erkennen van het lot, dat aanvaarden van het tragische. Het is groots, het heeft tot de grootste dingen van de wereldgeschiedenis geleid. Het tragisch levensbesef. Maar hier is wat anders. Er is iets heel anders. Hier is een spreken, een tot het twisten toe met God. Wat we altijd vinden, Job twist met God. Canaanitische vrouw twist met Jezus. Dat is het vreemde wat we ook weer hier zien. Het niet aanvaarden. God, dit kan niet. Dit is te verschrikkelijk. En dan is er een intens, er wordt helemaal niet gesproken van dat het gebed verhoord wordt. Hier is een profeet. En het is een unicum. Ik moet niet denken dat wij zo kunnen bidden. Kunnen wel bidden. Misschien dat we soms verlicht worden tot grootse dingen. Maar ook in het bidden zijn we niet gelijk. Wat dacht u? Hier bidt een toegewijde. Een ingewijde. Een verkorene. Die de mantel van Elia heeft ontvangen. En dat is niet iedereen. Die bidt tot een Here. En dat gebeurt in deze wereld. Zo iemand is in deze wereld. En het maakt deze wereld anders. Dat er enkele zulke punten, zulke stralende dingen in zo'n wereld zijn. Het maakt ons leven, u en mijn leven anders. Je ziet het wel niet, maar het is op deze aarde gebeurd, broeders en zusters. Wat gebeurt er dan? Als die gebeden heeft, dan gaat hij naar het kind. En het breidt zich uit. Over het kind, op dat bed strekt hij zich uit. Dan ziet u, hij legt zijn mond op de mond van het kind. De ogen op de ogen van het kind. De handen op de handen van het kind. Wat betekent dat, gemeente? Er wordt gesproken van vleeswording. Gods eigen zoon is vlees geworden. Dat wil zeggen dat God niet van een afstand blijft, maar zich volkomen ook naar het lichaam verbindt met ons gevallen, verloren, ten dode gedoemde mensen. Hier ziet u het, de kracht der opstanding, incarnatie. Vleeswording. Innige verbinding. Geen afstand meer. Die profeet. En dat dode kind. Hij overtreedt alle reinigingswetten. Een profeet. Een man Gods die gewijd is op een lijk. Het meest onreine wat men zich kan indenken. Met de mond op de mond van dat dode kindje. Waarom de mond? Mond van de profeet spreekt het woord Gods en het woord Gods is scheppingswoord. Mond, daar gaat de adem in en uit. Daar is de adem Gods, het goddelijke leven in de profeet. De ogen, de spiegel van de ziel, niet wat de ogen binnengaat is belangrijk in de eerste plaats. Maar wat de ogen uitstralen, dat is minstens zo belangrijk. Het oog is niet alleen hebzuchtig om het licht binnen te halen, maar het oog straalt ook naar buiten als spiegel van de ziel. En het ziet de kracht van de ogen die vanuit de ziel komt, dringt in het kind en de handen waarbij de profeet zegend. Die handen, die worden op de handen van het kind gelegd. En dan staat er, zo moeizaam is het in deze uiterste gebieden van deze wereld. Maar in de dood zo heerst, zo moeizaam is het. Dat het vlees van het kind wel warm wordt. maar het leven, de ziel is nog niet teruggekeerd. Het is zo moeizaam wat daar gebeurt, wat die profeet doet. Hij staat op, hij moet op en neer in dat huis lopen. Hij verlaat de kamer, hij gaat er weer door, want hij moet weer. De mond op de mond, de ogen op de ogen, de handen op de handen. En dan komt de ziel van het kind terug. Het wordt uitgerukt, hij niest tot 7 maal toe. Het niezen wordt in verband gebracht ook met de terugkeer van de ziel. Zo wordt het in de oudheid ook gevoeld. En het kind niest 7 maal, het is levend. En dan roept de Tsunamitische, geeft het kind terug. En ze dankt en knielt. En het is geschied. Gemeente des Heren, hier wordt ons iets gezegd van de kracht der opstanding, die niet gebonden is aan een bepaalde tijd, die wij dikwijls maar heel beperkt zien in het leven, in het wonder van de schepping, in ons eigen leven, maar hoe dat het doodoverwinnend is. Dat de kracht der opstanding ook daar is, waar het een afgesneden zaak schijnt te zijn. Dat, gemeente, dat is de prediking van het paasfeest. Dat is het wat u en mij geldt. De macht van de onsterfelijkheid, die is er. En om ons te bemoedigen, heeft God in de duisterste ogenblikken van mensenlevens die kracht getoond. Niet vele malen in deze omvang zo sterk, maar het zijn tekenen om ons te leren, om ons indachtig te maken. Hoe groot, hoe heerlijk, hoe bevrijdend de kracht der opstanding is. Amen.